Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
En dan kom je random naast iemand te zitten. En toen zat ik naast Edwin en die vertelde me toen ook random zo van... ik zag Ronaldo zijn been laatst en die litteken die staat er nog dik op hoor. En ik was eigenlijk al lang alweer vergeten. En toen dacht ik, ja, kan ik me best goed voorstellen. Want ik weet nog precies hoe het voelde toen ik mijn, noppen in zijn been plantte, zeg maar.
Het Nederlands elftal gaat deze zomer voor de vierde keer een groot eindtoernooi spelen in Duitsland. In aanloop naar het EK 2024 blikken we terug op het WK van 1974, het EK van 1988 en het WK van 2006. Dat laatste toernooi eindigde voor Oranje met een veldslag tegen Portugal in Nuremberg. Dit is Helden de podcast met Galit Boularus en Barbara Barend en Jasper Boks van Helden.
Boularus, kan je ook geel kosten. Gevaarlijk spel, het gaat om geel kosten. Ja, een strekbeen, veel te hoog. Vooruit, Cristiano Ronaldo. Die heeft de handtekening nu van Galit Boularus.
Ja, welkom Galit Boularus bij deze podcast. We vallen maar meteen met de deur in huis. Voor een fragment uit de wedstrijd Nederland-Portugal, ja. Uit het WK 2006. Jij torpedeerde Cristiano Ronaldo, kreeg geel. En niet veel later moest Ronaldo ook huilend naar de kant. Hoe luister je naar dit fragment?
Ja, heel herkenbaar. Ik ben altijd iemand die dingen visualiseert. Ja, en dit was makkelijk. Het was voor mij makkelijk om de plaatjes bij de tekst erbij te halen. Ik heb het best wel vaak, of redelijk vaak uitgelegd hoe de situatie tot stand is gekomen. En ik wilde eigenlijk een beetje sarcastisch doen als door te zeggen van ja, een pechmomentje. Maar het was natuurlijk best wel een moment wat impact had op de wedstrijd. En misschien had dat de toon wel gezet voor de wedstrijd. Want hun sterspeler die is uit de wedstrijd geschopt. En ik weet van Portugezen kennende dat hij dat niet zomaar over zich heen laten gaan. En ja, dat is ook zo gebleken.
Maar zeg je hier eigenlijk mee, als ik het opnieuw had kunnen doen, had ik dit niet gedaan? Ik heb eigenlijk wel spijt van die overtreding.
Nee.
Nee?
Nee, want ik heb vaker gezegd... Het was niet mijn intentie om hem zo te trappen. Ik ben altijd iemand die de uitdaging aangaat. Ik was altijd voor mezelf op zoek om te kijken van hoe goed ben ik. Nou, en als je wil weten hoe goed je bent, dan moet je kunnen meten met de allerbeste. En met de allerbeste aanvallers. En ik zat op dat moment in een hele goede fase van mijn carrière. En ik wilde maar één ding, dat was de allerbeste worden. En ik had nergens in mijn gedachten dat ik dacht, ik ga Ronaldo uit de wedstrijd schoppen. Ik bedoel, het is een knock-out fase. Als je met die gedachten rondloopt, dan bestaat het risico dat je met de rode kaart eraf gaat. En zo vroeg in een wedstrijd, in zo'n belangrijke wedstrijd, op zo'n groot toernooi, dat in je hoofd hebben, nee, dat... Dat was zeker niet mijn intentie.
Dus in dat opzicht was het...
Het was echt pech, ja. Het was een samenloop van omstandigheden. En dat zorgde ervoor dat het zo eruit ziet als dat het eruit ziet. En kijk, ik wilde eigenlijk in eerste instantie... Dat kan je misschien niet zien op de beelden, maar dat was mijn... Hè, want in zo'n wedstrijd moet je in een split second moet je beslissingen nemen. En wij verloren de bal op middenveld... En toen dacht ik in eerste instantie achteruit lopen om op te houden. Want je had Ronaldo, je had die spits, zijn naam volgens mij was het Pauleta.
Ja.
En je had op rechts had je Figo. Ja, als je daar 1-1 gaat spelen, achteruit gaat lopen en je gaat richting de 16, vooral in de buurt van de 16, word je kwetsbaar. En we hadden heel veel jongens die voor de bal stonden. Dus in een split second dacht ik ophouden, achteruit lopen om de aanval op te houden. Toen dacht ik, nee, ik moet vooruit verdedigen. En, want de kans bestaat dat ik die bal kan onderscheppen. Nou, dat gebeurde allemaal in een split second. En die keuze maakte ik. En ik ben altijd een speler. Ik probeer altijd voor mijn verdediger te komen. Ik was nooit iemand die alleen maar aan het schermen was. Ik wilde altijd het duel aangaan. Want ik zag altijd meerdere opties om een spits het leven lastig te maken. En daarbij was een onderdeel van mij was iemand storen in de aanname. En dat probeerde ik bij Ronaldo ook te doen. En ik dacht, nou ja, red ik de bal niet, dan wordt het op zijn minst een tactische overtreding. Op de middenlijn, dat kan nooit kwaad. Toen tilde hij zijn been op. Ja, en dat kwam tussen mijn voet en de bal te zitten. En zo geschiedde.
Word je er vaak aan herinnerd?
Ja, wel. Natuurlijk ook. Ook omdat Ronaldo zo'n... ik zeg het maar gewoon zoals het is, een levende legende is. En die heeft zoveel bereikt, maar ook zoveel betekend voor het voetbal. En dat was wel een situatie die wereldwijd impact had.
En je hebt ook nog een jaartje in Portugal gespeeld. Hoe was het daar?
Ja.
Gezellig, denk ik.
Ja, nee, ja, ik moet zeggen, ik werd op zich redelijk goed ontvangen. Alleen dat jaar verliep uiteindelijk niet zo best. Maar, dat was,
maar je werd niet herinnerd aan die wedstrijd?
Jawel, ja, die wel dat. Toen ik daar kwam, stond het in de krant. En de kannibaal die Ronaldo schopte, die gaat naar Sporting. Dus ik dacht wel van, kan dat goed gaan? Maar destijds hadden we een trainer, Sapinto, ook oud-international. Echt een geweldige coach. Ook een geweldige persoonlijkheid. Ik mocht hem heel erg graag. En die... ja, die had mij zo goed opgevangen. De club ook. De technisch directeur destijds. Ik ben even zijn naam vergeten. Maar nee, dat was echt prima. Ik had het echt prima naar mijn zin.
Ja. Hey Galit. Edwin van der Sar, destijds ploeggenoot van Cristiano Ronaldo bij Manchester United, zei dat anderhalf jaar later nog steeds een litteken op zijn been been van Cristiano Ronaldo stond.
Ja, dat was een moment bij het Nederlands elftal. En... ja, het was onderweg naar trainen. En dan komen we trainen destijds bij Noordwijk. Dus dan gingen we daar altijd in de kleedkamer onze schoenen even aantrekken. En dan kom je random naast iemand te zitten. En toen zat ik naast Edwin. En die vertelde me toen ook random zo van... hey, ik zag Ronaldo zijn been laatst. En die litteken die staat er nog dik op, hoor. En ik was eigenlijk al lang alweer vergeten. En toen dacht ik, ja, kan ik me best goed voorstellen. Want ik weet nog precies hoe het voelde toen ik mijn noppen in zijn been plantte, zeg maar.
Dat weet je, dat voel je nu nog.
Ja, het was echt... ja, het was gewoon echt alsof... hoe moet ik het zeggen? Alsof je een scherp voorwerp in een stuk vlees prikt. Maar je krijgt het niet opengesneden, om het zo maar even te zeggen. Ja, dus het vlees beweegt dan mee. Ja, dat was het. Dat voelde het, zo voelde het met me, want ik had toen pin aan. En ik kan best begrijpen dat het echt niet fijn was.
Heb je Ronaldo nog wel eens gesproken hierover?
Nee, wel gezien. Daarna zijn we natuurlijk met Chelsea tegen Man United gespeeld. EK 2012. Maar nee, nooit over gesproken.
Maar dat EK over 2012 waar je het over hebt... toen was Sneijder volgens mij met hem op de gang aan het praten. Klopt dat? En toen zei hij, hey,
wat zei hij toen?
Ja, Sneijder is toch ook zo'n gozer die altijd loopt te kloten. En die probeert ook iedereen in de zeik te nemen. En even kijken, dat was een dag voor de wedstrijd. En Portugal had al getraind en wij moesten nog trainen. En je hebt altijd een persconferentie, dus daar moet je op wachten. En er is altijd een regel bij toernooien dat je hebt echt letterlijk maar precies een uur waar je gebruik mag maken van het veld. Dus als jij al als één speler het veld op gaat, dan loopt de tijd al. Dus iedereen moest binnen wachten. En we zaten in de kleedkamer, dat was best wel warm. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet even die kleedkamer uit, even kijken wat er op de gang gaande is. En even naar het veld kijken, weet je wel. Maar niet wetende dat Sneijder, Robbe en volgens mij ook Rafael... die stonden met Cristiano en Pepe achter de deur. Stonden ze of in een gangetje stonden ze te praten. Dus als je de deur openslaat, stonden zij daar achter te praten. Dat wist ik dus niet. En dat was ook een beetje met dode hoek. Dus ik liep de kleedkamer uit. En ik liep zo rechtdoor een beetje kijken naar het veld. Van joh, hoe ligt het erbij? En ik moest gewoon even die kleedkamer uit. En toen hoorde ik... hey, Boula. En toen zei hij, Chris, look, your friend. En ik op dat moment, ik kijk over mijn schouder. En ik dacht, ah, weer toch ook een klootzak. Ja, Ronaldo was, reageerde gewoon normaal, niet lachen of iets dergelijks. Ik denk dat hij dat niet kon waarderen of mij niet kan waarderen.
Het is niet dat je elkaar dan even een hand geeft of knuffelt, dat niet?
Nee, ik heb ook niet echt de behoefte om mijn excuses aan te bieden of zo. Kijk, nogmaals, had ik het opzettelijk gedaan? Mm-hmm. Ja, ik had niet het idee dat ik dat nodig had, om het zo maar te zeggen.
Voordat we weer naar het WK van 2006 teruggaan. Wat met verder terug in de tijd. Want via de jeugd, onder Ajax, Haarlem, AZ, ja, kwam je in 2001 bij RKC terecht.
Ja.
Toen in een heel klein armatierig appartementje. Je kon amper rondkomen. Klopt dat?
Ja, ik verdiende 500 volgens mij was het euro, geloof ik. Kan het, ja, zijn? In ieder geval, ik kreeg iets van 500 op mijn rekening overgemaakt. Of het nou gulden was of euro, het maakt niet uit. En de huur was 125. Ja, dus ik had nog maar 375 euro over. En ik kreeg wel een autootje van de club. Dat was een Lupo. Dus daar was ik echt hartstikke blij mee. Maar wel vol bestickerd met de sponsoren. Dus dat zag er best wel grappig uit. Dus ik was eigenlijk een rijdend reclamebord. Maar ik had dus nog maar 375 euro over. En daar moest ik het eigenlijk de rest van de maand mee doen. Dus dat was gewoon improviseren. En managen.
Maar daar heb je wel heel veel geleerd, toch? Dat was het moment dat het kwartje viel van ik kan echt verder komen of niet. Onder Martin Jol.
Ja, daar ben ik gaan leren wat het betekent om professioneel te zijn. En ik was echt een snoeperd. Dus ik had vroeger, zodra ik in de auto zat en het duurde langer dan 10 kilometer, had ik al een zakje snoep in de auto. En ik was helemaal gek op wijngums. Dus dat ging er echt dik in. En dan moest ik in de wedstrijden 90 minuten spelen. En ik had altijd last van maagzuur en ik verzuurde snel. En na een uurtje was ik helemaal kapot. En ik dacht, waarom hebben die andere gasten dat niet, weet je wel? En ik vond het altijd een beetje, het was altijd een grote vraagteken van mij. Hoe kan dat? Hoezo moet ik daar last van hebben? Hoezo moet ik zoveel moeite hebben? Want ik voelde wel dat ik goed was en dat ik stappen kon maken. Maar daar heb ik wel echt geleerd wat het betekent om professional te zijn. Om beter te worden, ook in lifestyle.
En toen ineens in 2004, toen werd je geselecteerd voor Oranje. En ging je van RKC naar het grote Hamburg SV. Ja. Waarom koos je toen voor Duitsland en niet, wat toen misschien traditioneel, tegenwoordig ook niet meer zo, maar dat je eerst via een Ajax, Feyenoord of PSV gaat. Jij ging ineens van RKC naar Hamburg.
Ja, dat was het lot.
Okay.
Dat was het lot. Ik heb een aantal keer in mijn leven gezegd van nooit. Nooit dit, nooit dat, nooit zus, nooit zo. En Bundesliga in Duitsland, dat was er één van.
Dat had je gezegd nooit?
Ja, want ik keek heel vaak op ZDF naar Duitse voetbal. En ik had van die grote gasten en veel lopen en die Sintelbaan. Dat trok me allemaal niet. En boom, het gebeurde. En het was ook een situatie waar ik eigenlijk, Ik hoefde daar niet over te twijfelen of ik had een keuze uit twee clubs of wat dan ook. Het gebeurde last minute en het was gewoon go.
Hoe mooi is de stad, Hamburg? Want je bent er de mooiste tijd uit je carrière gehad.
Ja, zeker.
Je kinderen zijn er geboren.
Mijn kinderen zijn er geboren. Mijn dochtertje is in Stuttgart geboren, mijn zoontje in Hamburg. En prachtige stad. Ik heb daar een hele fijne tijd gehad. HSV, dat is eigenlijk wel een club die echt in mijn hart zit. En die ik nog wel op de voet volg.
Wat is er zo mooi in Hamburg? Waarom moeten wij er naartoe?
Het is, als je er komt, is het vooral de binnenstad is gewoon prachtig. Ze hebben daar van alles: water, natuur, groen, architectuur, de binnenstad. Je hebt lekkere restaurants, je hebt de haven, wat enorm ontwikkeld is. Het is gewoon een prachtige stad. De stadion, de club. Dat maakt Hamburg ook eigenlijk compleet, om het zo maar even te zeggen.
En Galit, de Kannibalen werd eigenlijk gewoon je koosnaam.
Ja.
Je vond het zelf niet zo fijn.
Nee, waarom? Omdat ik bij HSV of in Duitsland is het best wel normaal dat je ook open training hebt. Dus de mensen kunnen gewoon komen kijken en die kunnen een handtekening vragen. En er waren ook heel veel kinderen. En daar wilde ik wilde gewoon een voorbeeld voor hun zijn. Niet alleen qua persoonlijkheid als voetballer, maar ook, ik dacht, die bijnaam, dat helpt mij niet, weet je. Ik wil niet dat kinderen denken, de kannibalen. En ja, ik, voor mijn gevoel had dat een negatieve lading. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, hoe ga ik dit spelen? Bildzeitung is best wel heftig en sterk in Duitsland. Ik moet het juiste moment zoeken. En op een gegeven moment had ik een best wel een aardige band met die journalisten. En ik stond ze altijd te woord. En dacht ik, nou, misschien nu wel een moment om eventjes te overleggen. Weet je, van, kunnen jullie niet een andere naam voor me verzinnen? Nee. Pertinent, nee. Je speelt ook zo. Op het veld ben je ook een kannibaal. Je slager. En ik zei, nou, noem me dan misschien een slager of zo. Ik zei, ja, dat ziet er ook niet helemaal goed uit. Maar nee, daar wilden ze niks van horen. En dat bleef ook gewoon zo. En toen dacht ik, ja, dit is een strijd die ik niet kan winnen. En ja, zodoende.
Marco van Basten riep jou meteen op toen hij bondscoach werd. Vertel eens iets over de band. Met
Marco?
Ja.
Eigenlijk een hele goede band. Ik heb vanaf dag één... Marco is Marco. En dat is daar ben ik eigenlijk nu, sinds ik samen met hem werk bij Ziggo, merk je echt pas... of begrijp ik een aantal dingen die ik destijds met hem meemaakte. En één daarvan was bijvoorbeeld, was het Ramadan. En toen dacht ik, ja, het is Ramadan. Ik moet iedereen bij Nederlands Elftal wel op de hoogte stellen. Alleen, jullie hebben sportief geen last van mij. Dat is de boodschap die ik ook aan Marco meegaf. Dus bij binnenkomst kwam ik binnen. Ik liep gelijk naar Marco. Ik zeg, joh Marco, goedemiddag. Alles goed? Ja, ja, ja. Ik zeg, luister, het is Ramadan. Dus weet dat wij, als je ons niet ziet eten of mij niet ziet eten, dat ik dan aan de Ramadan doe. Hij kijkt me aan. Ja, maar dat begrijp ik nou niet. Hè? Je bent toch topsporter, maar je moet toch presteren? Je moet toch eten? En toen dacht ik, ja, maar hoezo? Dat is het geloof. Dat is een belangrijke pilaar van het geloof. En hoezo snap je dat dan niet? Misschien snap je niet hoe het allemaal in elkaar zit, maar vraag dan om meer informatie. Maar dat is hoe hij is. Hij zei gewoon wat hij dacht. En hij was heel direct. En ik had een hele goede band met hem. Altijd ook inhoudelijk, weet je. Hij gaf me altijd tips mee van, joh, probeer dat ook bij HSV of zo te spelen. En die tips nam ik ook echt mee. En ja, we hadden gewoon een hele goede... Mij hoeft hij niet zo heel veel te zeggen. En we begrepen elkaar gewoon ook wat hij van mij verlangde, wat hij van mij vond. Dat werkte gewoon hartstikke prima.
Hij nam je ook meteen mee naar het WK in Duitsland.
Ja.
Was dat voor jou extra leuk of speciaal of lekker fijn ook dat het juist in Duitsland was?
Ja, ja, het was een bekend terrein. Weet je, dus dat scheelt een heleboel. Je weet hoe de dingen gaan in Duitsland. Je weet hoe de mensen denken daar. Organisatorisch was het allemaal fantastisch, top geregeld. Dus voor mij was het eigenlijk een beetje alsof het mijn tweede thuis was. En wat dat betreft heb je een paar gedachtes minder, om het zo te zeggen. Als je naar Zuid-Afrika gaat bijvoorbeeld, dan denk je van, oké, hoe zal het daar zijn? Hoe gaat het daar? De hotels, et cetera. Maar ik wist dat alles gewoon tip-top in orde was en dat het gewoon goed was. En wat ik meeging was voor mij eigenlijk wel vanzelfsprekend, in die zin dat ik eigenlijk gewoon baasspeler was in de kwalificatiewedstrijden. En dus ja, dat was voor mij een ABC'tje. Alleen toen kwam er, maakte Marco in één keer andere keuzes.
Ja, want jullie begonnen het toernooi in Leipzig tegen Servië Montenegro. Ja. Wonnen met 1-0 dankzij een goal van Arjen Robben. Jij viel pas een paar minuten voor tijd in en iedereen dacht dat je inderdaad in de basis zou starten. Maar er gebeurde iets in de voorbereiding met Van Basten. Ik las dat je met een Bentley aankwam op de training. En dat verdette neigingen, daar had Marco van Basten niet zo heel veel zin in.
Ja, maar de grap is, voor mij kwam het ook heel verrassend. Want verdette neigingen heb ik nooit gehad. En ik had Marco daar een keertje mee geconfronteerd bij Ziggo van, joh... Hij wist daar ook helemaal niks van. Van, hè, Bentley? Nee, helemaal niet. Dus het kan ook zo zijn dat de media gewoon een verhaal heeft gecreëerd. Je weet het natuurlijk nooit. Ik vond het wel raar, want ik was basisspeler. In één keer naar het toernooi toe was ik in één keer geen basisspeler.
Maar waarom speelde je niet? Heeft je dat ooit uitgelegd?
Nee, nooit uitgelegd. En ik was ook niet een speler waarvan ik dacht, weet je... Ja, vooral op het toernooi dacht ik, weet je... Jouw zorg even aan de kant. We zijn hier... Met een bepaald doel. En laten we eerst daarvoor gaan, weet je. En daarna kunnen we wel kijken of ik dan een gesprek met hem aan kan gaan van, joh, waarom heb jij niet voor mij gekozen, ja of nee? Dat is niet het moment om tijdens het toernooi dat te doen. En dat Bentley vooral, ja. Ik vond gewoon een mooie auto. En ik ben helemaal geen autoliefhebber, klinkt gek, maar ik wilde gewoon die auto. Ik vond het gewoon een hartstikke mooie auto en snel en... ja, in Duitsland kan je soms lekker racen. Maar ik voelde mij niet in één keer een soort van ander persoon of beter. Nee, helemaal niet. Gewoon, het was gewoon een speeltje en dat was het.
Maar hoe ging jij om met het feit dat je ineens geen basisspeler was? Wat merkten we aan jou? Wat merkten ze aan jou dat jij dat niet was?
Je lacht iets minder. Ik kan mijn emoties kan ik niet verbergen. Ik ben minder leuk, om het zo maar te zeggen. Ja, je bent gewoon teleurgesteld. En dat is, ik denk dat bij elke speler zo is. Je bent gewoon minder leuk. Ik kan niet doen alsof ik dezelfde boela ben die basis speelt en de boela die op de bank zit. Sorry, ik ben gewoon teleurgesteld. Ik wil die wedstrijden spelen. Ik voel ook dat ik die wedstrijden moet en hoort te spelen. Alleen, wat wel belangrijk is, is als je op het veld komt. Dat mag niet ten koste gaan van je prestaties op het veld. Dat mag niet ten koste gaan van het teamproces. En dat is iets wat waar ik voor waakte, zeg maar. Dus niemand heeft daar ook last van gehad. En bij mij was het ook nog eens zo. Ik had ook nog een bewijsdrang van, oh, je wilt me op de bank zetten. Ik zal je nu eens laten zien dat het een extra grote fout is om mij op de bank te zetten. Dus op de training ging ik nog meer gassen.
In de tweede wedstrijd tegen Ivoorkust kwam je er bij de rust in. Ja. Stond al 2-1, bleef bij 2-1. En toen de laatste poolwedstrijd tegen Argentinië. Jullie waren al door, speelden de hele wedstrijd. En stond je tegenover die andere grootheid, Lionel Messi.
Ja.
Hoe was dat?
Geweldig, geweldig. Ik kan me nog één moment herinneren. Kwam ik 1-1 tegen hem te staan. Ik stond centraal links van mij, aan de linkerkant van het veld. Voor hem dus op de rechtsbuitenpositie. En ik hield expres de buitenkant open om hem uit te nodigen van, kom, speel met mij die 1-1. Kom op snelheid, doe wat je moet doen, daag me uit. En ik daagde hem eigenlijk uit, want ik wilde mezelf testen. En ik speelde een geweldige wedstrijd. Niet arrogant bedoeld, maar ik zat echt heerlijk in de wedstrijd. Ik speelde op mijn favoriete positie, centraal. Dat was echt, daar kon ik me echt helemaal uitleven. En wat ik net al zei, weet je, ik probeerde mezelf te meten met de allerbeste. En dat was zo'n moment dat ik dacht van, doe dat nu. Ik wil mezelf zien tegenover jou. Ik wil zien hoe ver, wat heb ik in mijn mars. En dat was, dat zijn gewoon mooie momenten. Dat vergeet je niet als speler.
Het bleef 0-0, die wedstrijd.
Ja.
En heb je dan nog contact na afloop met de Messi? Ruil je shirt?
Nee man, ik was eigenlijk helemaal niet van het shirtje ruilen. Ik dacht er ook niet aan. Het was voor mij ging het echt om het voetbal. Ik was obsessed met voetbal. Dus dat was mijn allergrootste liefde. En het ging mij om het spelletje. Shirtje ruilen tussen de wedstrijden door, na de wedstrijd. Ik heb tegen zoveel grote spelers gespeeld. Maar nooit het idee gehad van, mag ik jouw shirtje? Nee. Voor mij voelde dat alsof ik een beetje een soort van onderdanig was naar die. En dat gevoel wilde ik een speler nooit geven, ook niet na de wedstrijd. Omdat ik wilde zelf mezelf meten met de allerbeste. En daardoor wilde ik ook laten zien dat ik ook goed was.
De spits, Coletta, Mahane. En daar gaat een grote kans komen voor Portugal. En erger dan het. Een goal weer van Maniche. Hij trof ons ook al in het hart 2 jaar geleden in Lissabon. En nu doet hij dat weer.
Ja, terug naar 25 juni. De wedstrijd tegen Portugal in Nuremberg. Je speelde als rechtsback. Het doel Cristiano Ronaldo, toen nog een jong supertalent, onschadelijk maken. Hoe bereidde je je voor op die wedstrijd?
Hoe bereidde ik me voor op die wedstrijd? Ik was eigenlijk niet zo heel veel bezig met de tegenstander. Ik moest altijd zorgen dat ik mijn lichaam moest 100% zijn. Dus hij moest getuned worden. En daarmee bedoelde ik dat in de voorbereiding moest ik alles doen wat nodig was om mezelf een goed gevoel te geven. En dan was het logische resultaat zou dan moeten zijn dat ik een goede wedstrijd kan spelen. Want waarom? Ik heb geen pijntjes, ik heb geen last. Alles zit op zijn plaats. De spanning op mijn spieren zijn oké. Soms kan het zijn dat je misschien een stijve hamstring hebt. Ja, dat is gewoon echt kloten als je maximaal moet sprinten tegen de allersnelste. En dus daar, ik moest helemaal vrij zijn in mijn onderrug, in mijn hamstrings.
In je hoofd?
Ja, maar als dat zo was, dan wist ik van oké, Boela, je hebt alle gereedschap bij je om te battelen met de allerbeste. No worries. En daarom als ik goed in mijn vel zat, boeide het mij ook niet tegen wie ik speelde. Want ik zag dat als een uitdaging. Ik zag dat niet als angst.
Maar het was niet zo dat jij eventjes extra naar beelden kijkt van Cristiano Ronaldo. Want het is niet voor niks dat je rechtsback wordt gezet.
Jawel, kijk, tuurlijk. Ik bedoel, we hebben besprekingen. Er zijn beelden. En tuurlijk kijk je wel naar wat hij... naar zijn routine, wat hij doet en wat zijn kracht is en waar hij niet van houdt, et cetera. Ik wist gewoon bij bepaalde spelers vind het gewoon niet fijn om kort gedekt te worden. Aanvallers houden daar niet van. Niemand houdt daarvan. Dus dat was sowieso een idee. En dan moet je natuurlijk, dan heb je andere situaties waarbij je gezicht tegen gezicht verdedigt. Hè? Dus als hij op je afkomt, hoe scherp ben je en hoe dek je en hoe sta je als je hoog op het veld staat, richting de middenlijn. Dat zijn allemaal kleine dingen, details die probeer ik voor de wedstrijd te visualiseren. Dus wat ik altijd deed is, ik speelde de wedstrijd al voordat ik de wedstrijd had gespeeld. Dan speelde ik de wedstrijd zelf en na de wedstrijd deed ik hem dan nog een keer visualiseren. Dus ik speelde elke wedstrijd eigenlijk 3 keer. De eerste keer was de mogelijke situaties naar aanleiding van de tegenstander, maar ook de kwaliteit van de tegenstander. De werkelijke wedstrijd. En de derde was dan de analyse. Van oké, wat heb ik goed gedaan? En wat kan beter? Dus op die manier was ik dan voorbereid.
En in Portugal, waar we het over hebben, eigenlijk altijd een angstgegner van Nederland.
Ja.
Hoe komt dat? Was dat toen ook, dat jullie dat ook van tevoren hadden? Geen fijne tegenstander om tegen te spelen?
Ik denk dat Portugal eigenlijk nooit een fijne tegenstander is om te spelen. Omdat ze zijn altijd, hoe moet ik het zeggen? Ja, je hebt altijd, bij Portugal heb je altijd van die klootzakken rondlopen. Die gewoon zeer geslepen zijn in het spelletje. Gewoon sluwe vossen. En dat gepaard met kwaliteit en talent. Ze hebben altijd grootheden gehad. Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo. Achterin had je ook Carvalho, Pepe. Je had destijds rechtsback Miguel. Weet je, en zo had je Deco. Maar het waren tegelijkertijd, die wisten ook van, hey, als het nodig is, kunnen we de beuk erin gooien. En ja, daar waren wij wel op voorbereid. We wisten van, oké, als het nodig is, dan moeten we strijden. Maar wij wilden het liefst gewoon goed voetbal spelen. Op die manier de wedstrijd winnen. Alleen wij wisten ook van, oké, wij staan ook wel bekend om goed voetbal spelen, maar uiteindelijk verliezen. En wij waren een team die ons niet, we lieten ons niet kennen. En we hadden ook gewoon spelers die ook wel de beuk erin konden gooien. Alleen ja, die wedstrijd liep gewoon niet goed af uiteindelijk.
Nog heel even over dat team, hè. Arjen Robben, Robin van Persie, Rafa van der Vaart, Wesley Sneijder, Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel, Philip Cocu, Edwin van der Sar, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, André Ooyer, John Heitinga, Joris Matthijssen en Galit Boularus.
Ja.
Wat een voetballers.
Ja, het was echt...
Wat een feest lijkt me dat om daar rechtsback of centraal achterin te staan.
Het is geweldig. Echt, ook tijdens de trainingen, de partijtjes, positiespel. Het was echt absoluut genieten. Ik krijg er nu af en toe nog steeds kippenvel van. En dat werd alleen maar beter en beter.
Maar als je dan naar die wedstrijd kijkt, hè, want er zit zoveel voetbal in deze spelers die ik opnoem, maar het werd uiteindelijk een wedstrijd. Ik bedoel, de scheidsrechterdag was Ivanov uit Rusland. Al in de 2e minuut geel voor Van Bommel. Nou, in de 7e minuut jouw per ongelukke tackle op Ronaldo. Niet hoe jullie denk ik hadden bedacht Portugal te gaan bestrijden, toch?
Nee, dat was ook niet onze strategie. Nogmaals, wij wilden het klusje gewoon echt voetballend klaren. En daarvoor hadden we echt genoeg kwaliteit op het veld staan. En ik weet nog, Philip Cocu, die was zo belangrijk daar op middenveld. Strateeg met Van Bommel. Jongens voorin, Van Nistelrooy, Van Persie, Kuyt, Robben, individuele kwaliteiten, iedereen op zijn eigen manier. We hadden zoveel scorend vermogen ook rondlopen op het veld en in het team. Absolute legend van de Sar op goal. Ja, we hadden alles. Weet je, het klopte gewoon.
Maar ja, het liep anders, want het was Maniche die in de 23e minuut 1-0 maakte.
Ja. Dat was en dat wisten we wel van tevoren, hoor, dat die Portugezen echt heel efficiënt konden zijn. Maakt niet uit wat voor situatie. Zij konden uit het niets kon zo'n goal maken. Of het nou een vrije trap was of een corner. Maar ja, het werd een beetje, wat je zegt, een slachtveld. En ik moet zeggen, ik wil niet naar de scheidsrechter kijken, maar had ook wel van die rare momenten. Dan was het ingooi voor Portugal en die bal rolde het veld in naar mij toe. En dan rolde ik hem onderkantje voet zo naar, terug naar de tegenstander, zodat hij ook nog eens kon ingooien. En toen zei hij ook gewoon tegen mij, don't touch the ball, don't touch the ball. Toen dacht ik, hè, dit is meer fair play dan Van Bommel die een kopstoot kreeg van Figo. Figo kreeg geel. Ja, daar klopt gewoon helemaal niks van.
Ja, want in de eerste helft was het 5 keer geel, waaronder een 2e gele kaart, dus rood voor Costinha. En ja, die lijn werd in de 2e helft doorgetrokken.
Ja, kijk, ik zeg nu net, Figo geeft een kopstoot en die krijgt geel, daar klopt helemaal niks van. Maar ja, ik ben dan degene die dat zegt, degene die de overtreding maakt, waar eigenlijk ook rood voor staat. Ja. Maar ik bedoel maar even te zeggen, van de scheidsrechter was wel een beetje...
Maar Galit, had het er ook mee te maken door die overtreding van jou in de 17e minuut, dat die scheidsrechter de rest van de wedstrijd ging compenseren of zo? Dat hij het helemaal kwijtraakte? Hoe zie je dat achteraf?
Ik denk als je van de buitenkant de wedstrijd bekijkt, dan zou je kunnen denken van, oké, dit is de norm die de scheidsrechter hanteert. Want als Bula zo'n overtreding maakt, dan weet je dat die Portugezen er bovenop gaan klappen. Dat weet je. Die zijn wraakzuchtig, die gaan er bovenop. En als het moet, elleboog hier, elleboog daar, een schop hier, een schop daar, veldduel in. En ik moet zeggen, toen begreep ik, ik wist hoe ze konden spelen. Maar even dit verhaal pauze. Later in mijn carrière ben ik naar Sporting gegaan. En toen ik zag hoe daar werd getraind, toen begreep ik, oké, dit is dus gewoon de standaard. Dit is de cultuur van de Portugezen. Dit is hoe zij voetbal beleven. Het is gewoon fel, agressief, duels met goed voetbal. Techniek, tactisch. Dus later begreep ik dat. Toen dacht ik, ja, dit zijn gewoon stilletje klootzakken.
Ja. En wat zeiden jullie tegen elkaar in de rust? 1-0 achter. Zij met 10 man verder.
Ja. Ja, kijk, ik wist dat ik op mijn hoede moest zijn. En dat was ik ook. Dat vraagt net even anders verdedigen als dat je normaal kan doen. En ja, in de rust is het gewoon puntjes op de i zetten. Ik bedoel, het was een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Dat zij op 1-0 voor stonden. Ja, we waren niet echt daarvan in de war. Omdat we hadden het idee dat we die wedstrijd gewoon konden winnen. Op onze manier. En dus kopjes erbij, weet je, doen wat je moet doen. Tactische afspraken nakomen en
Figo loopt tegen Boeleroos op en dan gaat dan theater. En rood. Kijk eens, helemaal niets. Helemaal een schande.
Helemaal met hem eens.
Dus maar je was raakte... een goed makertje?
Ik denk het wel. Kijk, wat ook nog zo was. Het moment dat Ronaldo van het veld afgaat, ja, zie ik Figo van rechts overkomen naar links. En toen wist ik al, je weet natuurlijk wat voor speler het is. Figo is een speler die, als het kan, laat hij zich graag vallen om een overtreding uit te lokken of wel een gele kaart aan te naaien of wat dan ook. Is onderdeel van het spelletje. Is ook onderdeel van de Portugezen. Dat is hoe zij het spelletje beleven. En toen wist ik al, hij komt hierheen om mij die tweede gele kaart aan te naaien. 100%. 1000%, daar was ik van overtuigd. Dus alleen daardoor was ik al dubbel op mijn hoede. Zowel voor die gele kaart, maar ook omdat hij aan die kant kan spelen. Dus ik was eigenlijk minder van het fysieke duels. En ik sprint eigenlijk weg. Ik was eigenlijk bezig met wegsprinten. Ja, en met mijn manier van sprinten leek het alsof hij tegen mijn elleboog aankwam. En ik zweer het je, en dat meen ik, ik heb niet gevoeld dat hij tegen mijn elleboog aankwam. Of dat mijn elleboog tegen zijn gezicht aankwam. Heb ik niet gevoeld. Het kan zijn dat je in de adrenaline zit of in het moment, heat of the moment, dat je bepaalde dingen niet voelt.
Het was de 63e minuut, ging je eruit. Vanaf de kant keek je toe. Philippe Cocu nog onderkant lat.
Ja.
Hoe zat je toen aan de zijkant?
Ja, dubbele gevoelens. Echt shit en stom dat het je overkomt.
Terwijl je wist dat Figo dat wilde.
Ja. Maar kijk, het was geen. Het was, daarvoor probeerde hij al een soort van. Werd hij ingespeeld en toen wilde hij door de bal aan de buitenkant. De bal passeerde mij aan de buitenkant en hij probeerde mij op snelheid aan de binnenkant te passeren. Ja, dat lukte niet, want ik was te snel voor hem. En, dus hij was continu op zoek. En misschien dacht hij van, nou, ik zie een elleboog voor me duiken. Dus ja.
Maar hoe zat je aan de kant? Er is ook nog een shot op een gegeven moment dat je met Deco en Giovanni van Bronckhorst ook na een tweede gele kaart, dat je met z'n drieën naast elkaar zitten die wedstrijd uit te kijken.
Ja. Ja, het is gewoon echt kut. Het is echt, ja, ik kan niks anders van maken. Je zit daar, je bent machteloos. Je hoopt alleen maar dat het team alsnog de wedstrijd uit het vuur sleept. En dat je er toch nog enigszins goed vanaf komt. En dat we in ieder geval door kunnen in het toernooi. Want het team is het belangrijkste. En ja, dan zit je daar machteloos. Je staat 1-0 achter. Bal op de lat. Je ziet dat we aandringen. Je ziet dat er kansen zijn. Je ziet dat er misschien nog een penalty gegeven moet worden. Maar ja, en dan langzaam tikt de tijd weg. Ja, dat is gewoon, killing. Het is echt killing.
Ja, want toen de rookwolken waren opgetrokken was het 1-0. De score 16 keer geel, 4 keer rood. Wat zeiden die Portugezen na afloop tegen jullie?
Weet ik niet eens meer. Ik had ook geen behoefte om die Portugezen te spreken.
Zijn niet leuk potje?
Nou ja, die taal werd al op het veld gesproken. Dus dat hoef je achteraf niet nog... ik bedoel, de duels die spreken allemaal voor zich.
Ja, maar je zit dan ook nog bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd zit je naast Deco.
Ja.
Zeg je dan nog wat tegen elkaar? Want je zit...
Nee. Nou, ja. Nee, kijk, Gio en Deco die kenden elkaar. Het zag er best wel gezellig uit allemaal, maar ja, ik had geen behoefte. Nogmaals, ik was niet een speler die een praatje maakte. Misschien later, weet je wel, als je gedoucht was en je loopt het stadion uit en je komt elkaar tegen in de catacomben, dan zou het misschien nog wel kunnen. Maar ik was echt fully focused op de wedstrijd en ja. Ik had geen behoefte om daar een babbeltje te maken. Ik zat in een hele andere emotie. Hoezo moet ik met Deco een babbeltje maken?
Maar zei Marco van Basten afloop tegen jou?
Nou, volgens mij werd er niet eens meer gesproken. Iedereen was teleurgesteld. En wat moet je zeggen? Ja, ik weet van mezelf dat het niet fijn was om die rode kaart binnen te slepen. Alleen, kijk, die tweede gele kaart, wat ik wel wil zeggen is... Het was geen domme tackle voor mij. Dat ik ergens een overtreding maak wat niet nodig was. Of een shirtje trekken, of een slijding maken op een speler. Of te laat komen. Of, weet je, hij probeerde mij op snelheid te passeren en ik sprintte weg. En hij zat zo laag dat hij in de buurt kwam van mijn elleboog. Ja, dat heeft hij goed uitgespeeld. Wat had ik daar anders kunnen doen?
Ja, de wedstrijd wordt de schande van Nuremberg genoemd. Hoe gingen jullie toen daarna naar huis? En wat waren de reacties die jullie kregen?
Teleurgesteld. We waren allemaal teleurgesteld. We hadden allemaal het gevoel van... er had veel meer ingezeten. Weet je, als je ook kijkt naar de spelers om je heen... Die daar rondliepen. Ja, dan had je minimaal kwartfinale moeten halen. Minimaal. En daar, wat ik al zei... daar liepen echt alleen maar... de toplanden, daar liepen alleen maar topspelers. Ga maar naar de selecties. We waren teleurgesteld. En wat doe je als je teleurgesteld bent na zo'n toernooi? Ja, je laat het bezinken. Je laat alles even de revue passeren. Het flitst door je hoofd heen. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En ja, er is geen stemming van... Oké, toernooi is klaar. We gaan weer over tot de orde van de dag. Nee, we zijn topsporters. Dit is wat wij doen voor onze leven. En dit is waar we voor leven en naartoe hebben geleefd. En dan is het, dat het dan zo eindigt, ja, dan ben je gewoon pist. En dan ben je ook niet in de stemming om gezellig een babbeltje te maken. Je wilt naar huis. Je wilt niet naar huis, maar je moet naar huis. En dan ga je kijken wat je ervan kan maken. Ja, je moet dan wel weer verder, want vakantie. En dan staat de voorbereiding bij je club weer voor de deur.
Hey, de Portugezen schakelden een ronde later Engeland uit en verloren in de halve finale van Frankrijk. Frankrijk verloor in de finale van Italië. De wedstrijd met de kopstoot van Zidane aan Materazzi. Heb je nog iets van het toernooi gezien? Of ben je dan gewoon... ik wil er niks meer mee te maken hebben.
Ja, jawel. Je kijkt wel wedstrijden. Ook te meer omdat er zoveel geweldige spelers rondliepen op het veld. Je hebt het net over Portugal-Engeland. Ga die selectie maar bekijken. We hebben Beckham, Lampen, Gerrard. Dan heb je Frankrijk, Zidane, Henry, ga zo maar verder, Italië. Heb je Brazilië, geloof ik, Ronaldo, Rivaldo weet ik niet, maar Ronaldinho, geloof ik. Ja, en zo, tuurlijk, ja, daar kijk je wel naar.
Ja. Na de vakantie ging jij naar Chelsea. Had deze wedstrijd nog invloed op jouw imago? Of hoe er over je gesproken werd of naar je gekeken werd?
Nee, maar imago werd eigenlijk opgebouwd vanaf het moment dat ik bij HSV speelde. Dus dat was die ene wedstrijd. Voor de mensen die het niet wisten, was misschien een bevestiging van. Maar dat was niet mijn spel. Ik was niet een Peppe. Ik kon echt wel woest worden, maar ik kon me nog wel inhouden. Het was niet zo dat ik dacht van, gewoon ga maar los, een schopje tegenstander, maar gewoon een pak een schorsing van 12, weet je, of een elleboog. Ik heb nog nooit een tegenstander, ja, behalve deze situatie met Vigo, maar opzettelijk iemand echt pijn willen doen met elleboog heb ik nog nooit gedaan.
Hey, in 2008 keertje terug naar Duitsland, dan naar VfB Stuttgart, stond je 4 jaar onder contract. Voelt Duitsland als jouw tweede land, of jouw tweede vaderland?
Laat ik het zo zeggen, het voelt wel als mijn favoriete voetballand, ja. Ja.
Voetballand? Want ja. Je kinderen zijn er ook geboren en wonen er. Is het vooral je favoriete voetballand?
Ja, en natuurlijk, mijn kinderen wonen daar en leven daar. En ik ben daar nog wekelijks.
Om je kinderen te zien?
Ja, maar om mijn kinderen te zien. Dus mijn band is met mijn kinderen, okay. Niet met het land. Met Duitsland heb ik heel veel goede herinneringen gehad. Ik heb daar heel veel te danken aan Duitsland. Een mooie tijd gehad. Dus dat koester ik zeker en waardeer ik ook.
Duitsland, de plek waar deze zomer het EK wordt gehouden. Ga je erheen?
Ja, ik zou er wel heen willen. Ik heb nog niet mijn best gedaan om kaartjes te krijgen. Maar ik zou daar best wel naartoe willen gaan. Ja, zeker. Helemaal omdat je hebt gewoon echt geweldige stadions. En Hamburg wordt er gespeeld. Dus ik zou er wel naartoe willen gaan.
Ja, want ze spelen inderdaad de poolwedstrijden in Berlijn, in jouw Hamburg en in Leipzig. Nog tips voor de Oranje fans?
Nou, Berlijn is een prachtige stad. Daar ga je echt genieten. Leipzig iets minder. Wel een mooi stadion. En Hamburg is gewoon een topstad. Je hebt daar van alles. Ik denk voor de fans, wat de fans denk ik hartstikke leuk zullen vinden. In de sfeer waarin ze verkeren op dat moment is de reperbaan.
Ja, we hebben met Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Jurien Timber, Quilinci Hartman, Jorel Hato, Lutzerel, Geertruiden, Nathan Aké, Steven de Vrij, Deli Blind. Keuze te over wat verdedigers betreft.
Vergeet je niet nog iemand?
Nou, wie mis ik nog?
Van de Ven?
Ja, Nicky van de Ven.
Nicky van de Ven, absoluut ook nog. Ja. Ja. Je bent nu analist. Hoe kijk je naar de huidige generatie Nederlandse verdedigers?
Geweldig. Ja, is het te veel keus, te veel kwaliteit.
Wie zou je opstellen?
Oh, ja, dat is echt zo'n moeilijke vraag.
Ja, kom op, Nicky van de Ven wel, denk ik.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gezien toen bij Volendam. Toen speelde hij een keertje tegen AZ. Was het tegen Jong AZ, geloof ik. Het speelde nog KKD. En toen was het opvallend dat hij aan de bal wel comfortabel was. Dus hij indribbelen, maar ook als hij onder druk werd gezet, dan was het niet de bal naar voren peren, maar hij bleef aan de bal. Wat ik mijzelf toen afvroeg van, hoe zit het qua snelheid? Want dat is toch wel een specifieke kwaliteit die je heel ver kan brengen. En daar leek hij nog niet zo snel. Maar in Wolfsburg heeft hij echt een absoluut fantastische ontwikkeling gemaakt. En ik probeer hem zo nu en dan te volgen bij Tottenham. Hij is natuurlijk geblesseerd geweest. Maar wat een geweldige ontwikkeling heeft die jongen gemaakt. Speelt gewoon, doet gewoon wat hij moet doen. En als je bij Guardiola in de basis kan spelen, een hele belangrijke factor kan zijn. Ook nog eens waarde toevoegt. Niet alleen door het verdedigen, maar ook nog belangrijke goals maakt. Ja, daar kan ik wel van genieten.
Je mag er maar 4. En misschien 5 opstellen.
Oké. Okay.
Dus kom maar op.
Hoe spelen we dan? Dan spelen we met 4.
Jij bent de bondscoach. Je mag ook met 5. Met 2 wingbacks. Hoe ze tegenwoordig ook heten.
Wauw. Oké, voor dit toernooi zou ik zeggen, we spelen met 4.
Ja.
Mits van de Ven fit blijft tot het einde van het seizoen en hij haalt gewoon zijn niveau. Dan doe ik Dumfries, aanvallend. Doe ik Van Dijk, Van de Ven, Aké.
Mooi.
We hebben er zin in.
Ja, ik heb er ook zin in. Ik kan niet wachten.
Dit was Helder Podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, Galit. Hartstikke leuk.
Graag gedaan. Dankjewel, Galit.
Graag gedaan.
Dit was Helder Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.